Gemeente, met Gods hulp willen we deze Goede Vrijdag Gods woord bedienen uit Lucas 23, vers 46. Lucas 23, vers 46. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Jezus' laatste kruiswoord. Ten eerste de kracht van dit woord. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Ten tweede de overgave in dit woord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En de zaligheid door dit woord. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Dus Jezus' laatste kruiswoord, de kracht van dit woord, de overgave in dit woord en de zaligheid door dit woord. En Jezus, zo begint onze tekst. Lucas beschrijft de lijdensgang van de zaligmaker. En op weg naar Golgotha is hij onder zijn kruis. En dan is dat laatste woord voor de dochters van Jeruzalem. Lucas heeft het beschreven dat Jezus zich tot haar keert en zegt: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want als ze dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? Zijn laatste woord onder het kruis tot de dochters van Jeruzalem. En nu is Jezus gehangen aan het kruis. Hier is hij op Golgotha aan het kruis. En zijn laatste woord, dat is een woord tot zijn vader. Dit kruiswoord, dit laatste kruiswoord, dat willen we vanmiddag op deze Goede Vrijdag ook overdenken. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En Jezus. Lucas beschrijft hem als de gekruisigde. Maar ook als de stervende borg. En zo willen we ook vanmiddag die stervende borg verkondigen, gemeente. Daar staat in 1 Korinthe, en dat is in het verband van het heilig avondmaal: Zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dan moet in het heilig avondmaal de dood des Heren zonder woorden verkondigd worden, de dood van de Heere Jezus. In gebroken brood en in vergoten wijn. Maar ook met woorden moet de dood des Heren verkondigd worden. Want in de dood van Christus, in het sterven van Christus, daar ligt het fundament van de zaligheid van Sion, van Gods kinderen. En dan mag er ook wel verwondering zijn dat de borg wilde sterven. De borg die 7 kruiswoorden heeft uitgesproken op de sterfheuvel van Golgotha. O, die wonderen van het kruis, schrijft een verklaarder. We zullen ze nooit ten volle verstaan. En ook dit wonder, dit woord, dat is toch een wonderwoord. We zullen het overdenken, maar de Heere geven ook iets daarvan te mogen verstaan in ons hart, te mogen begrijpen, ja ook te mogen ondervinden. Want in die 7 kruiswoorden, ach, daar ligt nu de fontein van het heil. 7 bronnen van heil zouden we die 7 kruiswoorden die Jezus heeft uitgesproken wel kunnen noemen. En ook dit laatste kruiswoord is een bron van heil dat nooit vergaat. Een bron die springt tot in het eeuwige leven. En de Heere geef ook dat er iets van dat heil vanmiddag gezien zou mogen worden. Ook op deze Goede Vrijdag. En Jezus zeide, Jezus. Jezus, dat is zaligmaker. Zo'n enkele week geleden is zondag 11 overdacht en dan wordt dat zo duidelijk gezegd. Waarom wordt de Zoon Gods Jezus, dat is zaligmaker, genoemd? Jezus is zaligmaker. Hij verlost van het grootste kwade zonde en hij brengt tot het hoogste goed weer terug bij God. En daarom zijn deze woorden die Jezus zegt, Jezus zeide, dit laatste kruiswoord, dat zijn genaderijke woorden. Lucas schrijft 3 kruiswoorden, 3 van de 7 kruiswoorden op in zijn evangelie. Het eerste kruiswoord, Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat is een woord van vergeving voor zijn vijanden. Vers 34. Hij schrijft ook dat andere kruiswoord op heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Het tweede kruiswoord, dat is een woord van verlossing voor de moordenaar, vers 43. En Lucas schrijft ook hier het zevende, het laatste kruiswoord. Vader vergeef het hen, want ze, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat is een woord van overgave aan zijn Vader. En die 3 kruiswoorden, dus ook dat laatste kruiswoord, vinden we alleen bij Lucas. En daarom ook die overdenking vanavond van dat laatste kruiswoord uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas. En Jezus is ook de Zoon van God. Daarom is dit ook een gezaghebbend woord. Hij is de middelaar. Hij hangt daar tussen hemel en aarde. En hij gaat het tussen zijn Vader, tussen God en mens, tussen zijn Vader en zijn volk weer goed maken, recht maken. En alles wat hij zegt, dat is met de grootste autoriteit en met het grootste gezag gesproken. Hij toont zijn middelaarskracht. Hij legt in dit woord, ook in dit laatste kruiswoord, het fundament van Sion. Het ligt zo vast in hem. Ook in deze stervende borg. Hier van geld, van die stervende borg. Dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden om hunne God ootmoedig te eren. Voor het smaken zijn er zalig heen. Dat is nu de toegang, gewaarborgd voor Gods kinderen, van alle tijden en van alle plaatsen. En Jezus zeide, dat is het evangelie van Goede Vrijdag. Zijn genade. Gesteld dat Jezus zwijgend geleden had en gestorven was. Welke schatten van genade zouden we moeten missen, schrijft Isaac da Costa. Als nu Jezus zwijgend geleden had, als hij niets meer gezegd had. Maar nu zijn er juist die woorden gekomen, ook dat laatste kruiswoord. Opdat er toch ook iets van die schatten van genade toch ook uitgestald mogen worden. Hoor de genade van de Heere Jezus Christus, ook in dit kruiswoord, maar ook zijn gezag. En Jezus zeide, wat is dat nu ook nodig? Dat door de toepassende kracht van de Heilige Geest, die woorden en ook de inhoud van dit laatste kruiswoord, zou mogen dalen in ons hart, zodat het ook voor ons persoonlijk, jong en oud, klein en groot, tot zegen zou mogen zijn, voor het eerst, maar ook opnieuw, bedel erom. Of jullie er ook iets van mogen begrijpen, jongens en meisjes, van dit laatste kruiswoord, wat de Heere Jezus gezegd heeft vlak voor zijn sterven. En jullie jongeren, want het is een heel belangrijk woord. En ook voor ons als volwassenen en ouderen, als we zo vaak al Goede Vrijdag hebben meegemaakt. En weten met ons verstand wel wat Goede Vrijdag betekent. Want Goede Vrijdag, dat betekent dat de Heere Jezus gestorven is. En dat hij ook begraven is. Dat hij de prijs heeft betaald. Daarom noemen we Goede Vrijdag ook wel de betaaldag voor Gods kerk. En nu gaan we daar ook iets van horen, zo in dat laatste kruiswoord. En Jezus roepende met grote stem staat er, zeer opmerkelijk. Als iemand sterft, en dat is heel aangrijpend, En er zullen ook hier mensen zijn van wie de gedachten vermenigvuldigen als ze denken aan het sterven van geliefden. Maar gewoonlijk gaat het zo bij het sterven, dan wordt de mens zwakker en zwakker, minder en minder, totdat die laatste snik, de doodsnik, komt. Maar hier is het een stervensroep, zeer luid, zeer krachtig, en Jezus roepende met grote stem. We zouden zeggen, dat past eigenlijk niet bij een stervende. Daar past een fluisterende stem bij, maar geen roepende stem. Maar hier is het wel een luide, een krachtige roep. Met vol bewustzijn spreekt Jezus deze woorden luid en krachtig over Golgotha uit. Zodat alle mensen die in de omgeving van Golgotha zijn, het kunnen horen. Dat sterven van de middelaar, dat gebeurt niet zomaar ergens. In een kamer in Jeruzalem, in een vertrek ergens in het land, zomaar in een hoekje. Nee, dit sterven van de borg van de Heer Jezus Christus gebeurt in het openbaar. En het gaat niet zomaar onopgemerkt voorbij. Nee, hij roept het met een grote stem. O, daarom is het sterven van de middelaar een geheel enig sterven geweest. Een uniek sterven. Hoorbaar voor ieder. Calvijn zegt, hoog verheven, met heldere stem roept hij, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En dat volk dat er rondom hem staat, rondom dat kruis, heeft het goed gehoord. Het was hoorbaar met die krachtige stem, dat hij uitging uit het leven en dat hij heen ging tot zijn Vader. En dat moet duidelijk zijn. Dat gebeurt op Goede Vrijdag. Jezus gaat sterven. Jezus gaat zijn geest geven in de hand van zijn Vader. Jongens en meisjes, dat betekent het, Goede Vrijdag. De Heer Jezus is gestorven en na zijn sterven wordt hij begraven. En door het sterven en door het begraven worden van de Heer Jezus Christus, daarin heeft hij de prijs voor zijn kinderen betaald. Nu is er voor hen weer genade bij God. En nu zal Jezus straks op Pasen ook opstaan uit het graf. En hij leeft eeuwig, want bij de hemelvaart is hij naar de hemel gegaan, naar zijn menselijke natuur. En nu leeft hij eeuwig aan de rechterhand van de Vader, totdat hij weer terugkomt om te oordelen de levenden van en de doden. Maar hier sterft hij op Goede Vrijdag. En hij roept het met een grote stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nee, Jezus is niet het leven genomen door een ander. Kijk, straks die andere kruiselingen aan de rechter en aan de linkerzijde, die worden door die krijgsknecht gedood aan het kruis. Die zijn nog niet gestorven, maar Jezus die sterft wel. Hij geeft zijn leven in de hand van de Vader. Jezus is zelf gestorven. Nee, hij is niet door een soldaat getroffen, door het zwaard van een soldaat getroffen. Ja, natuurlijk wel, de speer heeft hem getroffen, van die krijgsknecht, van die soldaat. Maar toen was de Heere Jezus al gestorven, want er kwam uit zijn zijde bloed en water. Hij is gestorven, hij sterft, heel bewust sterft hij. Dat is een daad geweest van de middelaar. En nu gaat Jezus zelf zijn eigen dood verkondigen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nee, dat is niet in een hoek geschied, gemeente. O, hier toont alles Jezus kracht. En Jezus roepende met grote stem. En we zeiden al, dat hebben velen op Golgotha gehoord. Maar dat hebben ook velen die niet op Golgotha waren gehoord. De duivel heeft het gehoord, de duivelen. En ze hebben gesidderd. Want nadat de Heer Jezus het is volbracht heeft uitgesproken, zegt hij dit woord: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dat betekent dat de hel voorgoed de nederlaag heeft geleden. En de engelen in de hemel, hoe zullen ze hebben gejuicht toen ze dit hoorden: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En de menigte, die heeft dit evangelie op Goede Vrijdag ook gehoord: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, die goede boodschap. En wat is er met die velen op Golgotha dan verder gebeurd? O, velen zijn gewoon doorgegaan met spotten en met zich verharden. We lezen niet dat Pilatus tot inkeer is gekomen en die krijgsknechten. Anderen die hebben het wel opgemerkt. We lezen in vers 47 over een hoofdman. De hoofdman over 100 die gaat buigen en belijden. Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Dan wordt eigenlijk al dat eerste kruiswoord van de Heere Jezus verhoord. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daar gaat die hoofdman al buigen, daar gaat die hoofdman al bukken. Dan gaat die hoofdman al belijden. Waarlijk, deze mens was rechtvaardig. Hij belijdt hem als de Zoon van God. En die scharen die keren weder naar huis. En die slaan op hun borsten, vers 48. Hoe moet je dat nu zien? Calvijn zegt, er was een zekere ontroering. En Matthew Henry zegt, ach, dat was een indruk die spoedig weer voorbij is gegaan. Ze slaan zich op de borst en ze keren weer terug naar huis. Even oppervlakkig ontroerd. Hoewel later er van die scharen op de Pinksterdag natuurlijk ook tot bekering zijn gekomen. En dan zijn er van die bekenden. Vers 49 en van die vrouwen die hem gevolgd waren van Galilea. En die zagen het aan. Die staan daar. Ze zien het. Maar ze doorgronden het uiteindelijk niet. Maar gemeente, hoe is het nu met ons? Met u en met jou en met mij, gemeente. Hebben wij die stem van de zaligmaker, die levenwekkende stem, hebben we die al eens gehoord in ons leven? De ure komt en is nu dat de doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. O, dat de Heere ook heden op deze Goede Vrijdag, hier of thuis, een dode zondaar tot leven zou willen wekken. Door die krachtige stem. Door Gods geest in het hart gebracht. Zodat er leven ontstaat. Zodat doden zullen leven. En we zijn allemaal geestelijk doden. Van de jongste tot de oudste toe. De hele gemeente, ook die drie kinderen die van de week geboren zijn. Ze zijn dood door de misdaden en de zonden. Maar dode zondaren kunnen levend gemaakt worden. Door het werk van de borg, Jezus, op Golgotha. Die het met krachtige stem, ook dat laatste kruiswoord heeft uitgeroepen. En zo is dat woord gehoord door de duivelen, door de engelen. Door de menigte op Golgotha, zo onderscheiden. Maar dit woord is ook gehoord door de Vader. Want dit laatste kruiswoord, dat is vooral een kruiswoord wat Jezus heeft uitgesproken. Voor zijn Vader. En hij heeft het woord als het ware gericht tot zijn hemelse Vader. En laten we dat in onze tweede gedachte gaan overdenken. Als we letten op de overgave in dit woord, Want dan staat er zo: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Gemeente, deze woorden, dat zijn schriftwoorden. De Heilige Geest legt geen vreemde woorden op de lippen van de borg. De borg neemt geen vreemde lippen op de neemt geen vreemde woorden op de lippen. Op de lippen van de stervende borg is een woord uit het Oude Testament. En wel uit Psalm 31. We hebben zojuist Psalm 31 gezongen. En dan lezen we in Psalm 31: In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. Dus het zijn woorden van Psalm 31. In uw hand beveel ik mijn geest. En in Psalm 31 komen we David tegen. En David is omringd door zijn vijanden. Hij is veracht door zijn vijanden. Hij wordt vervolgd door zijn vijanden. En hij roept tot God: help mij toch uit. En dan mag hij in die vervolging, dan mag hij in die verachting, dan mag hij daar in die moeilijke omstandigheden zijn geest, zijn ziel overgeven in de handen van de Heere. In uw hand beveel ik mijn geest. Gij hebt mij verlost, Heere, gij God der waarheid. En dan mag hij het even later zeggen: mijn tijden zijn in uw hand mijn tijden. En dan mag hij als het ware alles overgeven in de handen van de Heere. Ik ben alleen veilig bij u, wil David zeggen. Dat zijn de woorden van Psalm 31. En hier hangt de grote zoon van David. Jezus, de zaligmaker. En zijn laatste woorden, met majesteit en in hoge verhevenheid gesproken, zijn die woorden van David uit Psalm 31. En zoals David toen vervolgd was door vijanden, zo is hier de Heere Jezus omringd door zijn vijanden. Een stierenheer uit Bazan, sterk van krachten, en fel verwoed omringt hem aan alle zijden. Hij wordt bedreigd door de dood, zoals David daar in Psalm 31 bedreigd werd voor de dood, door de dood. Zo wordt de zoon van David bedreigd door de dood. En nu gaat hij bidden dezelfde woorden. Laat mij toch niet vallen in de handen van onrechtvaardige mensen. Ik vertrouw mij toe aan uw handen. O, dan mag de Heere Jezus zich toevertrouwen aan zijn Vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Het zijn ook gebedswoorden, gemeente. Deze woorden die werden ook gebeden als avondgebed. Het zijn de woorden van een Joods avondgebed. Ook de kinderen die hebben deze woorden vaak gebeden als ze gingen slapen. In uw handen beveel ik mijn geest. Ik beveel mijn geest in uw handen. Zo gingen die kinderen en de volwassenen in Israël slapen. Als ze dan hun avondgebed deden, dan zeiden ze: in uw handen beveel ik mijn geest, beveel ik mijn ziel. Daarmee gingen ze als het ware bidden: Heere, wilt u zorgen? Wilt u over mij waken? Wilt u mij ook doen ontwaken? En zo, gemeente, met de eerbied, met de meeste tere eerbied gesproken, zo gaat Jezus nu zijn ogen sluiten. Zo gaat Jezus nu ontslapen in de dood. En dan beveelt hij zich aan God. Dan geeft hij zichzelf over aan zijn Vader in kinderlijke afhankelijkheid. O, wat een wonderlijke overgave in dat laatste kruiswoord: in uw handen beveel ik mijn geest. Jullie doen toch ook je avondgebedje, kinderen? Misschien zing je het wel of zeg je het op. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe, Heere. Houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Ja, dat is nodig, hè, dat je dat bidt. En ook of je zonden vergeven mogen worden. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. En ook wij als ouderen doen toch ons avondgebed. Dat is nodig. Want wij weten inderdaad niet of wij 's morgens nog wakker zullen worden. En daarom is het zo nodig dat de Heere ons bewaart. Ook in de nacht, als wij niet weten wat er rondom ons heen gebeurt. Heere, wilt u bewaren, wilt u waken, wilt u zorgen. En als ik zou moeten sterven in deze nacht, mag ik dan in u ontslapen? Want dat kan, hè? Dat we weggenomen worden in onze slaap. En dat we in onze slaap God moeten gaan ontmoeten. Maar mag ik dan in u ontslapen? In uw handen beveel ik mijn geest. Maar nu gaat het hier over zijn avondgebed, gemeente. En u neemt de borg, Jezus, in zijn avondgebed al zijn kinderen mee. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Maar nu neemt hij in dat laatste kruiswoord ook de zielen van zijn kinderen mee. Dan zijn de zielen van de gelovigen, zegt Calvijn, als in een bundeltje samengebonden. En dan beveelt Jezus zichzelf en al zijn kinderen aan God. O, wat een wonderlijk, wat een rijk, wat een teer woord, Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Gemeente, letten we nog eens even op die aanspraak. Hier zegt de Heere Jezus: Vader. Dat adres van dat laatste kruiswoord, dat is zijn hemelse Vader. O, een enkel ogenblik geleden, toen hij daar was in die allerdiepste versmaadheid en angst der hel, in die drieurige duisternis, wat heeft de Heere Jezus toen geroepen? Jongelui, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Toen zei hij niet mijn vader, maar mijn God. Maar hier mag hij weer zeggen en kan hij weer zeggen, Vader. Mijn God in dat vierde kruiswoord, dat zag op die scheiding. O, hij heeft zich vastgeklampt aan zijn vader en geroepen, mijn God. Maar nu mag er weer zijn die hereniging. Hij heeft het toch uitgeroepen. Het is volbracht. En nu, Vader. Nu mag het kind weer terugkomen bij de Vader. Want de band met de Vader is altijd gebleven. Altijd gebleven. En gemeente, deze is mijn zoon, heeft de Vader gezegd. En de zoon die kon zeggen, hij is mijn Vader. En zo blijft Gods zoon altijd bezig in de dingen van zijn vader. Dat was toch zo'n 20 jaar geleden, zo'n 20 jaar voor Golgotha ook al zo. Toen hij als 12-jarige jongen naar Jeruzalem reisde met zijn ouders. Lucas heeft het beschreven in het 2e hoofdstuk. Hij ook als enige evangelist die dat beschreven heeft uit de jeugdjaren van de Heere Jezus. En als dan Jozef en Maria met angst hun kind Jezus gaan zoeken. dan vinden ze hem uiteindelijk na 3 dagen in de tempel. Horende en ondervragende die leer, tussen die leraren. Oh, en dan barst als het ware Maria uit in haar moederlijke bezorgdheid. En dan zegt ze, kind, wat hebt ge ons gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En dan zegt deze zoon van de hemelse vader, wat is het dat ge dit gedaan hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Wist gij niet dat ik moet zijn, moet, tegenwoordige tijd, zijn in de dingen van mijn vader? Maria heeft het wel uw vader en ik, en dan bedoelt ze Jozef mee, maar het gaat de Heere Jezus om zijn vader. Hij heeft dat werk hier voor de Vader gedaan. 33 jaar lang is hij op de aarde geweest. En hij heeft het werk voor zijn Vader gedaan. Hij heeft geroepen zojuist op het kruis van Golgotha. Het is volbracht. Zo heeft hij het recht van de Vader voldaan. Hij heeft de schuld bij de Vader betaald. Hij heeft de weg tot het huis van de Vader gebaand. En daarom, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Want nu kan Jezus sterven en nu mag Jezus sterven, want zijn werk is volkomen volbracht. Zijn strijd is gestreden en zijn leed is geleden en nu mag hij sterven. Nu mag hij dat woord spreken tot zijn vader. Vader, zie, hier ben ik. Ik heb dat werk voleindigd wat ge me gegeven hebt om te doen op de aarde. En nu mag ik toch sterven. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij hoeft niet anders meer te doen dan te sterven. En daarom deze woorden, dit laatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. O, hij is het kind van de Vader. Het kind Jezus. Hij is dat gebleven en hij zal dat altijd blijven. De enige geboren zoon van God. De eeuwige en de natuurlijke zoon van God. Zoals we het zullen horen uit zondag 13. En zij, al Gods kinderen, zij zijn de kinderen van die Vader geworden om zijnentwil. O, dan ligt in dat woord Vader, waarin de Heere Jezus zich als het ware tot zijn Vader ook richt. Daar liggen nu al zijn kinderen in begrepen, want hij heeft daarin ook zijn kinderen meegenomen. Want die kinderen van de Vader zijn om zijnentwil, om Jezus wil, tot kinderen Gods aangenomen. O, is dat geen wonder? Daar staan die bekenden, die staan daar van verre, vers 49. En ze hebben dat ook aangehoord. En ze hebben dat ook allemaal aanschouwd. En we lezen van die vrouwen die hem samen gevolgd waren van Galilea. En ze zagen dat aan. En ze hebben dat gehoord en ze hebben dat gezien. En ze konden die diepte van dat woord uiteindelijk niet peilen. Maar in dat woord, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, heeft hij al die bekenden die daar van verre stonden, hij heeft hen daarin meegenomen. Die van verre staande en die bevreesde vrouwen, die weggevluchte en die geërgerde discipelen, voor die lijdende en die stervende moordenaar, die straks ook de geest zal gaan geven, gaat Jezus door tot het einde. En gaat Jezus zijn geest in de hand van de Vader bevelen. Dat doet hij nu voor al zijn kinderen, ook die van verre staan, die er uiteindelijk nog geen inzicht en geen doorzicht in hebben in die prijs. Want die discipelen die zitten straks achter de gesloten deuren. En die vrouwen die lopen straks op paasmorgen te sjouwen met die zalfpotten en die specerijen. En al die mensen, ach, hun hoop was vergaan. Maar zie nu eens, Jezus die gaat verder, Vader. En dan zegt hij als het ware, zie hier ik. En de kinderen die gij mij gegeven hebt in uw handen. Beveel ik mijn geest. O, want alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had. Zo heeft Jezus ze lief gehad tot het einde toe. Ja, hij gaat ook tot het einde toe, tot in de dood. Om straks ook weer opgewekt te worden uit de doden. Maar dat doet hij nu allemaal voor hen. Dat doet dit kind van de Vader. Dat doet nu de Zoon van de Vader. Voor het volk van de Vader. Dat door hem van eeuwigheid is bemind. En nu heeft hij ze in de tijd ook gekocht en verlost. Want hij is Jezus zaligmaker. Omdat hij zijn volk ook van al hun zonden verlost. En buiten hem is er ook geen zaligheid, Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. Beveel ik mijn geest. O, wat een wonderlijke overgave in die woorden. Hier geeft Jezus zijn geest, mijn geest, zegt hij, in de handen van de Vader. En zijn geest, dat wil zeggen zijn ziel. En nu geeft hij zijn geest, zijn ziel, als het ware in bewaring bij zijn Vader. Als een pand, zegt kanttekening 51. Als een pand. En je weet, een pand, dat is iets wat je even aan een ander geeft, maar dat krijg je ook weer terug. De kanttekenaar wijst daarop. Dat geef je aan iemand in bewaring, maar dat krijg je ook weer terug. En nu geeft Jezus zijn ziel, zijn geest, als het ware in bewaring bij zijn Vader. In de handen van de Vader. En nu zal hij op paasmorgen die geest, die ziel weer terug ontvangen van de Vader. Want dan leeft die vorst altoos. En dan leeft hij eindeloos. Want dan zal hij die geest weer ontvangen. En dat is nu het vertrouwen van de Zoon. En in dat vertrouwen geeft hij dat nu over aan de Vader. Vader, wilt u mijn geest dan maar bewaren? En hier legt de Zoon van God zijn leven af. Beveel ik mijn geest, mijn ziel. Gemeente, op Goede Vrijdag moeten we ook denken aan ons eigen sterven. Want wij hebben ook een geest, wij hebben ook een ziel. Een mens, wij mensen, en daaraan kun je ook zien dat de Heer Jezus waarachtig mens was. Hij had een lichaam en een ziel. En wij hebben ook een lichaam en een ziel. Hè? En straks gaat onze ziel van ons lichaam scheiden. Als je sterft, dan gaat de ziel, ja, die staat voor de rechterstoel van God. En dan zullen we geoordeeld worden naar onze ziel. En dan gaat onze ziel naar de eeuwige bestemming. Eeuwig bij God of eeuwig buiten God. Er zijn maar twee bestemmingen. En dan wordt onze ziel van ons afgeëist. Dat staat ook in het evangelie van Lucas. In hoofdstuk 12, in die gelijkenis van de rijke dwaas. Gij dwaas, in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. Denken jullie ook nog wel eens aan je ziel, jongelui? Denken wij aan onze ziel, volwassenen en ouderen? We kunnen zo druk bezig zijn, hè? Misschien ook wel weer rond deze dagen. We kunnen met zoveel beslommeringen bezet zijn. Maar als je nu je ziel moet verliezen, wat heb je dan uiteindelijk nog? Niets. We zeggen wel eens, je ziel verloren, dat is alles verloren. Wat baat het een mens, zegt de Heere Jezus, zo hij de hele wereld gewint. En hij leidt schade aan zijn ziel. En wat zal de mens geven tot lossing van zijn ziel? O, dat je dan in deze Goede Vrijdagdienst eens aangespoord zou worden. Om die belangen van je ziel nu te zoeken. Want we weten niet of we nog een Goede Vrijdag zullen beleven. Nog een andere Goede Vrijdag. Of we dit evangelie nog een keer mogen horen. We weten niet eens of we nog wel een vrijdag zullen beleven. We weten niet eens of we nog wel de zaterdag zullen beleven. En daarom onze ziel, daar gaat het om. Haast u toch, geliefden, om uw levenswil. Maar wat is er ook een troost in? Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hier vlucht de zoon in de armen van zijn vader. Hier werpt de zoon zich op de barmhartigheid van de vader. Calvijn zegt, hij ontlast zijn bezwaarde en bedroefde hart in de schoot Gods. Hij vertrouwt alles toe aan de vader. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Want hij weet het. Mijn vader zal mij in het sterven niet vergeten. Hij zal mij zelfs in de hel niet verlaten als ik onder de doden ben. Hij zal niet toelaten dat zijn heilige de verderving ziet. En daarom, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Gemeente, dat is nu de overgave in dat laatste kruiswoord. We gaan er eerst van zingen, voordat we naar onze derde gedachte gaan uit Psalm 16, het vijfde vers. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt God gewijde tonen. Ook zal mijn vlees thans afgesloofd en spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. Psalm 16, vers 5. Jezus' laatste kruiswoord, de kracht van dit woord, de overgave in dit woord, maar ook de zaligheid door dit woord. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Gemeente, dit laatste kruiswoord, dat luidt het sterven van de middelaar in. Want immers, de Heere Jezus Christus is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises, Filippenzen 2. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Gemeente, eigenlijk staat er in het Grieks, hij blies uit, hij blies de adem uit. Dat is aangrijpend. En als hij dat gezegd had, blies hij de adem uit, gaf hij de geest. Als we toch ook ergens zien de ernst van de zonde, dan is het toch ook wel op dit punt, hè? Waarom moeten wij mensen nu sterven? Waarom moet ons lichaam van onze ziel scheiden? Omdat we gezondigd hebben. De bezoldiging der zonde is de dood. En dat ziet op de geestelijke dood, dat we gescheiden zijn van God en van zijn gemeenschap. Dat we niet meer bij God horen, dat is de geestelijke dood. Dat we in onze doodstaat leven. De tijdelijke dood, dat wil zeggen, zoals hier het scheiden van ziel en lichaam bij het sterven. En de eeuwige dood, dat wil zeggen, de eeuwige scheiding tussen God en ons. De plaats van de buitenste duisternis. Maar gemeente, hier wordt toch wel de zonde getekend, hè? De borg moet hier sterven. Omdat we gezondigd hebben. Want de bezoldiging, dat loon op de zonde, is de dood. Maar nu gaat die borg ook sterven. Om te betalen aan zijn vader. Zondag 16 zegt het zo wonderschoon. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon worden betaald dan door de dood van de Zoon Gods. Dat moest gebeuren, gemeente. Dat kon niet op een andere manier betaald worden. Hij moest zich tot in de dood vernederen. Maar gemeente, wat ligt er dan toch een rijkdom en een zaligheid in dat laatste kruiswoord. Want nu zegt Jezus als het ware in dat laatste woord, nu onderga ik de straf op de zonde, de dood in hun plaats. Nu stel ik mijn ziel tot een schuldoffer. En daarom is nu de schuld uw volks uit uw boek gedaan. En wis die zonde nu maar uit, Vader. Want ik heb verzoening gevonden. Ik heb volkomenlijk betaald. Ik verlos Sion door recht. Hier op Goede Vrijdag zie je verzoening door voldoening. Begrijp je dat zinnetje? Verzoening door voldoening. Verzoening. Dan is het weer goed, hè? Er zit dat woordje zoen in. Dan is het weer goed tussen God en de zondaar. Tussen God en zijn volk. Door voldoening. Doordat Christus aan alle eisen volkomen heeft voldaan. Dat hij alles heeft betaald, alles heeft voldaan. Dat hij zijn leven stelt voor zijn schapen. Hij geeft de geest, hij sterft. Hier sterft het groene hout voor het dorre hout aan het kruishout. Hier sterft Jezus, de zaligmaker, gemeente. Is dat woord nu wel eens naar binnen gegaan? De bezoldiging der zonde is de dood. Het loon op de zonde is de dood. Dat is de soldij, de uitbetaling. Die geestelijke, tijdelijke, eeuwige dood. Daarom moet je leren sterven voordat het sterven wordt. Dat betekent dat je met je eigen dood en sterven en met de eeuwigheid te maken krijgt. dat het gaat voelen, die afstand tussen God en mijn hart. Dat is mijn geestelijke doodstaat. En ik ben op weg naar de eeuwigheid. Ik moet straks gaan sterven. En zonder God wacht mij die eeuwige scheiding. Dan ga je leren sterven voor je sterven. En dan ga je roepen of er nog een middel is om die welverdiende straf, om dat welverdiende loon te ontgaan en wederom tot genade te komen. En dan moet je of door jezelf of door een ander volkomenlijk gaan betalen. Weet je wat dat betekent, door jezelf betalen? Dat je de straf zelf eeuwig moet dragen. En door een ander, die grote ander, dat betekent dat je eeuwig vrij bent. En kinderen des Heren, zie dan eens uw borg op Goede Vrijdag. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Is er in die stervende borg, is er dan in dat laatste kruiswoord geen fontein van heil? Ja, ligt daar geen oceaan in van de zaligheid om niet? En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Gemeente, hier is de overwinning van de middelaar al zichtbaar. Hij treedt als een held de dood tegemoet. Die dood overvalt hem niet, die dood overkomt hem niet. Nee, hij sterft wel bewust. Hij legt zijn leven af, zoals hij dat eerder heeft gezegd. Ik heb macht om mijn leven af te leggen. Ik heb macht om ook het leven weer aan te nemen. Hij heeft daar macht toe. Die macht heeft hij van zijn vader ontvangen. En zijn dood is een daad. Hij legt zijn leven af. En hij zegt het: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Hij sterft op Goede Vrijdag als de levensvorst. Die zijn geest, zijn ziel weer terug kan nemen en terug mag eisen. Want hij heeft dat alles verdiend als zaligmaker. Hij is de zaligmaker die de zaligheid heeft verworven, verdiend. Maar die zaligheid nu ook toepast in zondaarsharten. Hij is de zaligmaker die zalig maakt en van al onze zonden verlost. O kinderen des Heren, hier gaat de zaligmaker. Hier gaat Jezus de dood doden. Hier gaat Jezus de scheiding opheffen. Jezus weet van de banden van de dood. Hij heeft in die drieurige duisternis geklaagd: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij heeft daar moeten verkeren bij Belials verschrikkelijke beken. Maar hier breekt hij de banden van de dood. En daarom is er uitzicht voor allen die in dat bundeltje van de levenden zijn begrepen. Die ware gelovigen waar Calvijn van schrijft. Die als het ware samengebundeld zijn en samengebonden in dat bundeltje. Want achter zijn dood ligt het leven. Maar nu ligt ook achter hun dood het leven. Het leven tot in der eeuwigheid. Zijn dood is de bron van hun leven, van dat nieuwe leven. Want daarom worden ze opgewekt tot een nieuw leven. Hè? Om in nieuwigheid des levens te wandelen. Maar zijn dood is ook de zekerheid van dat eeuwige leven. En daarom ligt er, kind des Heren, achter uw sterven het leven. Dat geldt hier al, hè. Als hier Gods volk moet sterven, als ze hier gaan sterven aan alles buiten zichzelf, dan zullen ze dat leven vinden in de ander, in Jezus Christus. Dat geldt in de rechtvaardigmaking. Dat geldt ook in de heiligmaking. Dat de dood de bron van dat nieuwe leven is in heiligmaking. Maar dat geldt ook voor de heerlijkmaking. Zijn dood. Achter de dood van Gods kind ligt daarom ook het leven. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Gemeente, daar ligt ook nog een rijke vertroosting in. Nu gaat Jezus zich ter ruste begeven. Met een avondgebed op zijn lippen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En nu mogen Gods kinderen daar in de voetstappen drukken van de meester. Enige tijd later. Lucas heeft het geschreven in zijn tweede boek. De Handelingen. Dan worden daar 7 diakenen gekozen. En van de diaken Stefanus, daar wordt nog wat meer gezegd. Die moet op een gegeven ogenblik letterlijk de voetstappen van de borg gaan drukken. Die wordt buiten Jeruzalem gevoerd. En dan wordt hij daar gedood. Nee, niet gekruisigd, maar gestenigd. En wat bidt diaken Stefanus dan? Heere Jezus, ontvang mijn geest. En dan geeft Stefanus ook de geest. En zo is het sterven van Gods volk geen betaling meer voor hun zonden, maar een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Weet je wat hun sterven is? Hun sterven is ontslapen. Hun sterven is inslapen. Om straks wakker te worden op die grote dag der wederopstanding. Wat een rijke troost. Want nu zijn ze daar in dat laatste kruiswoord van Christus begrepen. Omdat Christus hier gezegd heeft, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Daarom mogen Gods kinderen nu hun geest, hun ziel overgeven in de hand van Christus. Die hen als het ware meeneemt naar de Vader. Naar zijn voorbeeld, zegt Calvijn, zal al wie in Christus gelooft bij zijn sterven, zijn ziel, zijn geest, niet in de lucht uitademen, maar hun ziel en geest aan hun getrouwe beschermer toevertrouwen, die al wat hem door de Vader gegeven is, in veiligheid brengt. Daarom kan Gods kind ook nooit meer verloren gaan. Want ze liggen in Christus, begrepen. Ja, die bekenden, die van verre staan, en die vrouwen, en die discipelen achter de gesloten deuren. Ze kunnen dat allemaal nog niet bevatten. Dat wordt na Pasen wel duidelijk gemaakt. Want dan gaat de herder hen opzoeken. En dan toont hij de handen, de zijde. Dan toont hij de littekenen. En dan mogen ze daar in die wonden het geheim van hun zaligheid gaan lezen. En dan mogen ze het ook, gaan begrijpen. Wat dat nu allemaal inhoudt. Dat hij nu voor hen gestorven is. En dat hij nu voor hen ook is weder opgestaan. En dat wat nu alles voor hen is, voor hen ten goede. En daarom zullen ze hun ziel, hun geest niet in de lucht uitademen. Maar dan zullen ze straks dat aan hun beschermer Christus mogen toevertrouwen. En dan zal Christus zorgen dat ze allemaal in veiligheid worden gebracht. En mij hiertoe door u bereid. Dat geldt voor al Gods kinderen, hoor. Opnemen in uw heerlijkheid. Gemeente, dat is Jezus' laatste kruiswoord. In uw handen beveel ik mijn geest. Hellenbroek heeft in zijn verklaring de kruistriomf van vorst Messias het over het gebed van een zekere Dionysius. Weet je wat die man bad? Maak dat uw laatste woord aan het kruis. Mijn laatste woord zij in dit leven. Heere, mag dat nu mijn laatste woord zijn. In uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dit gezegd had, gaf hij de geest. Kinderen des Heren, Christus is gestorven. Om straks weer op te staan. Dan krijgt hij die geest, die ziel weer terug. U gaat ook straks sterven. Om op de grote dag weer op te staan. En dan geldt het. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. En dan zegt de apostel erachter in Thessalonicenzen in die eerste brief. Zo vertroost elkander met deze woorden. En dan is het ook zo. Vertroost elkander dan. Ook met dit laatste kruiswoord. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Amen.